Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn Zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. En indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende coupletten staande zingen van 89, 2, 3 en 4. Fijn dat u vanavond gekomen bent. Hartelijk welkom. En laten we samen deze avond in het gebed aan de Heere opdragen. Ik wil u nog erop attent maken dat onze zuster Esther Haverkaten, de dochter van Herman en Ineke, morgen een zware operatie zal ondergaan aan haar darmen. We zullen daar ook vanavond voor bidden en wilt u daar ook morgen in uw voorbeden voor bidden voor Esther Haverkaten. Zullen we samen de Heer om een zegen vragen. Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat u vanuit de hemel, vanuit de heerlijkheid, omgezien hebt naar ons mensenkinderen. Dat u nedergedaald bent uit de hemel en, zoals we ook in uw woord kunnen lezen, dat u aan de mens gelijk geworden bent. Dat u niet alleen mens werd, maar dienstknecht. Dat u niet alleen dienstknecht werd, maar een vloek aan het kruis. Heer, dieper kon niet. We danken u, Heer, voor uw armoede, waardoor wij rijk geworden zijn. Heer, we willen u vragen, wilt u vanavond ook ons opnieuw laten zien wat het voor u betekende om naar deze wereld te komen. We danken u, Heer, voor de tekenen van brood en wijn die voor ons staan. En wilt u door deze tekenen tot ons spreken. En als we straks ook het brood van de schaal afnemen, dat we dan ook mogen weten dat we dit brood, uw lichaam, van u ontvangen hebben. En uw bloed van u mogen ontvangen als de vergeving van al onze zonden. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u vanavond ook tot ons spreken? Wilt u tot onze harten spreken, onze harten ook openen? Ook ons verstand verlichten, zodat we ook zullen begrijpen wat er gezegd wordt vanavond. Wilt u ons ook ontvankelijk maken, dat wij ook verlangend zijn om naar uw woord te luisteren? Wilt u ons vrijmaken van vooroordelen, van kritiek, van een verkeerde houding, maar dat we hier open mogen staan voor u? En dat we in de Jezus Christus ook elkaar van harte mogen aanvaarden. Heer, want juist ook dat avondmaal is een bewijs van eenheid. Een bewijs van het aanvaarden van elkaar in het lichaam van Christus. En laat het zo zijn, Heer, dat we vanavond die eenheid uit mogen stralen. Heer, we danken u dat we vanavond mogen weten dat u in ons midden bent. En dat u vanavond tot ons wilt spreken. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? We denken in het bijzonder aan de zieken onder ons en ook de ouderen. Heer, wees er nabij. En we danken u, Heer, dat we hen aan u ook op mogen dragen. We willen nogmaals hartelijk danken, Heer, voor het geboortebericht, Heer, van Daan, dat u aan David en Linda een zoon toevertrouwd heeft. En we willen u bidden, Heer, wilt u het alles wel maken en dat ze zich ook mogen verblijden, Heer, in het geweldige geschenk wat u hen gegeven heeft. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente ook met elkaar gezin mogen zijn en u mogen loven en prijzen voor wie u bent. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit 642 opwekking. Al mijn zonden en al mijn zorgen, we mogen ze altijd weer brengen bij hemzelf. Lied 642. Zullen we samen een stukje lezen uit Genesis, hoofdstuk 15, waar we ook vanmorgen uit gelezen hebben. Vanmorgen hebben we stil mogen staan bij de eerste 6 versen. Vanavond willen we de rest van het hoofdstuk met elkaar lezen. Genesis 15, vanaf vers 7. En hij, Abram, zeide tot hem, en de Heere zeide tot Abram, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën hebt geleid, om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zeide tot hem, haal mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit en een 3-jarig ram. Een totelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander. Maar het gevogelde deelde hij niet. Toen de roofvogels op de doden neerstreken, joeg Abram ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abram, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken, maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abram, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat. De rivier de Eufraat, de Kenieten, de Kenizziet, de Ak, de Katmoniet, de Hetiet, de Perizziet, de Refaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We zullen er zo wat meer over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen en dan zal er ook gecollecteerd worden. Er zijn 2 collecten vanavond die we dan ook in willen zamelen tijdens het zingen van dit lied. En ook het voorspel van het lied. Lied 430, we zingen dat 2 keer. Heer, ik prijs uw grote naam. 430 uit de bundel Opwekking. Voor degenen die er vanmorgen niet bij waren, een hele bijzondere dienst gehad, waar we na mochten denken over de eerste 6 versen van Genesis 15. En we gezien hebben hoe Abraham eigenlijk in de situatie kwam en zei: nou Heer, u kan me van alles geven, maar het maakt me helemaal niks meer uit. Want voor wie zal het zijn? Ik ga kinderloos heen. Deze Damaskener, deze man uit Damascus zal alles erven. En dan zegt de Heer heel duidelijk tegen Abraham: Abraham, jouw lijfelijke zoon, die zal erven. En we hebben toen ook gezien, als het qua mogelijkheden voor een mens op een nulpunt komt te staan, dan zegt God: voor mij zijn alle dingen mogelijk. En dan staat er zo mooi: en Abraham geloofde in de Heer. Wat geweldig dat Abraham tegen alle signalen in geloofde in de Heer. En geloofde wat God zei. En dan zie je dat God Abraham naar buiten leidde, uit zijn tent lokte. En zei: Abraham, kijk nou eens omhoog. Kijk nou eens naar al die sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. Zoveel, zo talrijk, maar ook zo schitterend als de sterren. Geweldig dat we daar met elkaar over na mochten denken. Vanavond gaat het verder. God heeft Abraham niet alleen een zoon beloofd, maar het tweede gedeelte van dit hoofdstuk gaat over het feit dat God heeft Abraham ook een land beloofd, een erfenis beloofd. En dan zegt de Heer zo heel mooi in dat 7e vers, dat de Heer heel eenvoudig tegen Abraham zegt: Abraham, ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. Ik ben de Heere en ik heb je uit Ur der Galdeeën geleid. En dat heb ik je niet zomaar gedaan. Ik heb je uit Ur der Galdeeën geleid om jou dit land te geven. Ik heb bij de voorbereiding voor vanavond regelmatig ook de Statenvertaling, de oude vertaling erbij gehaald. En u zult ook aan het einde van deze preek ineens tot een heel andere conclusie komen, dat de Statenvertaling toch wel iets heel anders vertelt dan hier in dit gedeelte in de NBG-vertaling. Heel interessant. Want in de Statenvertaling, daar staat: ik heb u geleid om u dit land als een erfenis in bezit te geven. Als een erfelijke bezit. Het erfelijke bezit. Het gaat hier om een erfenis. Een erfenis. Het is ook niet zomaar dat God zegt: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En het land was van hem. En het is een erfelijk bezit voor het Joodse volk. Dat land Israël. God heeft Abraham uit Ur der Galdeeën geleid. Er is wat over gelezen. Het boek, de naam Ur heeft ook te maken met vuur. Je zou kunnen zeggen: God heeft Abraham uit het vuur weggehaald. God heeft Abraham uit de goddeloosheid verlost. Uit de vurige oven weggehaald. Wij denken heel vaak van, nou ja, dat Abraham het misschien wel heel moeilijk vond om daar weg te gaan. Maar als je dit goed leest, dan zou het ook kunnen zijn dat God Abraham echt verlost heeft uit Ur der Galdeeën. Uit die goddeloosheid. Uit de beproeving, uit de vervolging misschien wel. Omdat Abraham rekening hield met God. Om u dit land als een erfelijk bezit te geven. Abraham had van God, God had aan Abraham dus een zoon beloofd, maar ook een erfenis. En dan vraagt Abraham hier in het stukje, in vers 8, waaraan zal ik het weten dat ik bezitten zal? Doet u die vraag aan iemand anders denken, die diezelfde vraag wel eens gesteld heeft? Toen er een engel naar die persoon ging en die ook zei: van waaraan zal ik dat weten? Dat was Zacharias in de tempel. Toen er een engel kwam en die zei: Zacharias, je bent nou wel heel oud geworden. En ook bij Zacharias was de mogelijkheid dat hij een kind zou krijgen tot het nulpunt gedaald. En we hebben vanmorgen gezien, dan gaat God handelen. En Zacharias zegt eigenlijk hier precies hetzelfde als Abraham: waaraan zal ik dat weten? En dan zegt Zacharias er nog een keertje achter: want ik ben een oud man. Waaraan zal ik het weten? Het is als het ware dat Abraham hier zegt, ik geloof, en dat is hetgeen wat we daarvoor gezien hebben in vers 6, hij geloofde God, maar tegelijkertijd zegt Abraham, maar Heer, kom mijn ongeloof te hulp. We lezen dat Abraham een gelovige was, maar ja, tegelijkertijd zag hij van ook zijn onmogelijkheid, want hij zei, ja, en ik zal kinderloos heen moeten gaan. Het was als het ware een strijd in zijn leven. Zelfs zo'n geloof dat hij op een gegeven moment met Sara maar een kind verwekte, om God een handje te helpen. Maar aan de andere kant is Abraham zo'n enorme geloofsheld. Kent u dat in uw leven? Je gelooft, maar het wordt wel eens een keer beproefd. En je zit niet altijd boven op die berg. Het is soms wel eens heel moeilijk. En daarom, ja, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nou, dat mag een gebed van ons allemaal toch zijn. Want het is niet altijd even makkelijk. Waaraan zal ik het weten? Geef mij een teken. Geef mij een zichtbaar teken. Nou, vanavond hebben wij een zichtbaar teken voor ons. Waarin je mag zien dat God zijn belofte houdt. En dat zichtbare teken, dat is het avondmaal. God heeft ons twee zichtbare tekenen gegeven. Dat is de doop en dat is het avondmaal. Waarin God zichtbaar maakt hoe hij zijn verbond gesloten heeft met ons. Nou, in dit gedeelte komt duidelijk tot uiting dat als je wilt erven, als je je erfenis in ontvangst wil nemen van God, dan zul je ook moeten lijden. Erfenis en lijden horen bij God altijd bij elkaar. Laten we een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief, als u Genesis erbij houdt. In Romeinen 8, daar staat. In Romeinen 8, vers 15. Romeinen 8, vers 15, daar staat. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Helemaal in het begin van de dienst heb ik dat gelezen uit Galaten 4. Maar hier staat het in Romeinen 8. Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Mensen, het kan bijna niet op. En wat staat er dan achter? Immers. Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Dat hoort bij die erfenis. Als je wilt erven, dan zul je ook moeten lijden. Een erfenis en lijden, dat zijn twee onlosmakelijke dingen die hier bij elkaar horen. De weg van heerlijkheid is een weg altijd door lijden heen. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, maak als het ware toebereidselen voor het offer. En dan moet Abraham een driejarige jonge koe nemen, een driejarige geit en een driejarig ram. En een tortelduif en een duif. Maak toebereidselen voor een offer. En hier gaat God niet een teken in de hemel geven, hier moet Abraham niet omhoog kijken, waar we vanmorgen over nagedacht hebben. Maar hier geeft God een teken op de aarde. Een teken op de aarde. Ik weet niet precies wat Abraham met deze stukken dier gedaan heeft. Er staat in ieder geval, hij deelde ze in tweeën, behalve de duiven. De jonge koe, de geit en het ram, hij heeft ze in tweeën gedeeld. Er staat ook niet dat Abraham ze op een altaar gelegd heeft. Dat was daar misschien niet eens. Maar er staat, hij legde ze neer, die twee stukken van elk dier tegen elkaar, tegenover elkaar. Eigenlijk heel vreemd. Driejarige dieren. Je zou kunnen zeggen, een driejarige koe is een koe in zijn kracht. Driejarige geit, driejarige ram. Als het ware dieren in de volheid van hun kracht. En als we dan denken aan Christus, die 30 jaar was. De kracht, in de kracht van zijn leven, die voor ons geslacht werd. Voor ons moest lijden. Dieren in twee stukken gehakt. Zou het misschien te maken hebben met Israël? Israël verdeeld in twee stukken. Israël in tweeën gespleten eigenlijk. Israël die zo moest lijden. En weet je dan, dan komen ook de roofvogels. De roofvogels die komen eraan. En weet u, dat gebeurt allemaal overdag. Abraham doet dat, waarschijnlijk 's morgens, 's middags ligt dat daar. Dat vlees op de grond en dan komen de roofvogels en die willen het weghalen. Oh, wat zijn er veel roofvogels geweest bij de Israëlieten. Wat zijn er veel roofvogels geweest die als het ware een einde willen maken aan Israël. En Abraham die had er moeite mee om deze roofvogels weg te jagen. En dan vraag je je wel eens af, wat heeft Abraham toch die tijd daar gedaan? Abraham zat daar bij die stukken vlees en hij wachtte maar. Hij wachtte maar. En hij joeg die vogels weer opnieuw weg. En hij wachtte maar. Wat een lang wachten. Wat een lijden voor Israël. Abraham wachtte zo lang, dan staat er totdat de zon op het punt stond om onder te gaan. In vers 12. En als de zon op het punt stond om onder te gaan, werd er later in Jeruzalem het avondoffer gebracht. En dan staat er, en toen viel Abraham in een diepe slaap. En ik denk wat er hier gebeurt, wat hier aanschouwelijk gebeurt, dat gebeurde eigenlijk met Israël. Israël die als het ware daar lag, kapot gemaakt, lijdend, aangevallen door roofvogels. En dan staat er, en Abraham viel in een diepe slaap. Hetzelfde woordje wat hier gebruikt wordt, Abraham viel in een diepe slaap, wordt er ook gebruikt in Genesis 2, waar Adam in een diepe slaap terechtkomt. In een doodslaap staat er letterlijk. Dit was niet een slaap omdat Abraham moe was. Dit was niet een slaap van vermoeidheid of luiigheid, maar eigenlijk is dit een slaap waarin diezelfde slaap kun je ook terugvinden van de discipelen in de hof van Gethsemane. Het was een slaap van angst. Het was een slaap van bevangenheid. Het was een slaap, als het ware bijna een soort bewusteloosheid. Abraham kwam in een diepe, diepe slaap. En dan staat er een angstwekkende, diepe duisternis. En weet u, dat is de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Israël. Na het avondoffer, waar de Jezus riep, het is volbracht, is Israël als het ware in een diepe slaap terechtgekomen. In een dikke, diepe duisternis terechtgekomen. Het is de geschiedenis van Israël, maar ook de geschiedenis van het zaad van Abraham. Want laten we duidelijk zijn, broeders en zusters, het lijden van de Messias, van Jezus zelf, kun je nooit loskoppelen van het lijden van het Messiaanse volk. Er heeft op deze wereld nog nooit een volk zoveel geleden als het Joodse volk. Waarom heeft het Joodse volk geleden? Weet u waarom? Omdat de redder uit het Joodse volk kwam. Omdat God het Joodse volk uitgekozen had als mijn zoon. Als mijn zoon die moest lijden. Dat is de oorzaak van het lijden van het Joodse volk. Het Joodse volk heeft geleden. en de Messias heeft geleden. En natuurlijk, als de Messias roept aan het kruis, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan heeft Israël dat ook geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als er in Jesaja staat, als een lam werd hij ter slachting geleid, dan heeft het Joodse volk het ook geroepen toen ze in Auschwitz naar de gaskamers gedreven werden. Het Messiaanse lijden en het lijden van de Messias hoort bij elkaar. Een diepe slaap, een angstwekkende diepe duisternis. Wat heeft de Jezus aan het kruis een angstwekkende diepe duisternis mee moeten maken? Denk eens aan hoe de Jezus in de hof van Gethsemane gekropen heeft over de grond. Angst zweten als druppels. En dan staat er inderdaad drie dingen die over het lijden van Israël genoemd worden in vers 13. Daar staat naast deze angstwekkende dikke duisternis, dan zegt de Heer, weet voorzeker dat uw nakomelingen in eerste plaats vreemdelingen zullen zijn. Dat is een beetje Joodse volk geweest. Een Joodse volk is altijd een vreemdeling geweest hier in deze wereld. En het is met Jezus ook gebeurd. Jezus is en altijd, in de tijd dat hij hier op aarde geleefd heeft, een vreemde geweest. Niet begrepen geweest. Nooit begrepen. En het tweede is dat, daar staat in vers 13, dat dit volk van Israël dienstknecht zal worden. Slaaf zal worden, ze zullen dienen. Is er Jezus niet onze dienstknecht geworden? Is hij niet voor ons slaaf geworden? Aller slaaf. En het derde, en ze zullen verdrukt worden. Ach, de Jezus is niet alleen slaaf geworden, maar wat is de Jezus verdrukt? Wat heeft hij in pijn geleden? Wat heeft hij vreselijk geleden? Maar dan zegt God wel in dit stukje, maar weet dit, ik zal met de verdrukkers afrekenen. Ik zal u bevrijden. Met grote rijkdom en eer zal ik je bevrijden. En ik zal jullie het land als erfenis geven. Dat is de belofte van God. En dan het laatste stukje vanaf vers 17. Toen was de zon echt ondergegaan. Het was donker. En wat ziet Abraham dan? Nee, Abraham droomt niet meer. Daar gaan de eerste zes versen met name over. Nee, Abraham, die is erbij. Wat ziet hij dan? Toen de zon onder was gegaan en dikke duisternis was, zie een rokende oven. Een rokende oven met een vurige fakkel. Ik weet niet of u het nog weet, maar het laatste lied wat we vanmorgen gezongen hebben, ging het daar ook niet over een fakkel? Houd zelf de fakkel bij. Prachtig adventslied. Een vurige oven en een fakkel. Weet u dat Egypte, hoeft er niet op te slaan, maar in Deuteronomium 4 vers 20, daar zegt de Heer, ik heb jullie uit Egypte uit een ijzeroven verlost. En dat zegt hij ook in 1 Koningen 8 vers 51, ik heb jullie uit de ijzeroven verlost. En misschien één tekst die misschien wel goed is om op te slaan. In vers 8, of Jesaja 48, in Jesaja 48 wordt niet over een ijzeroven gesproken, waar de temperatuur zo verhit wordt, waar je als het ware niets meer van overblijft. En dan staat er in vers 10 van misschien vers 9 te beginnen, Jesaja 48 vers 9 en 10. Daar staat, om mijn naams wil vertraag ik mijn toren. Terwille van mijn lof bedwing ik mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. En dan staat er, zie ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Wat zag Abraham? Een oven. Een gloeiende oven. Een rokende oven. Wat is Israël beproefd? Israël als een offer. Christus als het offer. Maar tegelijkertijd, wat staat er dan? Een brandende fakkel. In een andere vertaling wordt hier genoemd een lamp. Een brandende lamp. Door alle ellende heen was er altijd een Mozes en een Daniël en een David. En God zorgde dat de fakkel bleef branden. Dat de lamp brandende gehouden werd en dat God zijn volk zegende. Waaraan zal ik het weten? God zegt, ja Abraham, je zult het weten. Want als je wilt erven, dan zul je moeten lijden. Maar juist om, door het lijden met hem, kunnen wij ook zijn heerlijkheid ervaren in ons leven, in zijn leven. En dan het laatste. Dan staat er in vers 18, te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham. God sluit een verbond op grond van het offer. Op grond van de offers die gebracht worden. Dat is de enige plek waar God zijn verbond, waar God zich verbindt met ons. Met Israël, maar ook met ons. En wat staat er dan? Zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En heeft hij het over de rivier van Egypte? Tot aan de rivier de Eufraat, de Eufraat. Weet u dat in 2 Kronieken, u hoeft het niet op te slaan, in 2 Kronieken 9 vers 26 staat dat het rijk van Salomo zich uitbreidde tot de Eufraat? Staat daar letterlijk? Zo groot! God heeft zijn belofte gehouden. Maar er staat nog iets anders. Wij lezen, en ik zei u, ik kom er nog even op terug. Wij lezen hier in vers 18, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Staat zo ook in uw Bijbel waarschijnlijk. Ik ben trouwens benieuwd hoe het in de herziene Statenvertaling staat. Maar weet u wat er in de Statenvertaling staat? In de Statenvertaling staat, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Dat is heel wat anders, hè? Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Niet geef ik dit land, maar heb ik het gegeven. Dat is een heel verschil. God heeft het land gegeven. En dat laat hij ook zien bij Jozua. Jozua, ik heb het land je al lang gegeven. Zet je voet erop. Het land is van jou, is van jullie. Broeders en zusters, wat is het belangrijk? Dat wij onze erfenis nu al in bezit mogen nemen. En wat is onze grootste erfenis? Wie in hem gelooft, niet krijgt, maar heeft eeuwig leven. En is een kind van God. En is een erfenis van God. Mensen, wat is het belangrijk? Om op grond van dit offer, op grond van die tekenen, die zichtbare tekenen, als wij vragen, Heer, hoe zullen we het dan weten? Nou, dit is het bewijs. Ik heb het je gegeven. Wat mogen we de Heer daarvoor danken? Rondom deze tafel. Zullen we samen met elkaar een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal? 951 uit de bundel Johannes de Heer. Zo lief had God de wereld. 951. over de liefde waarmee God ons lief gehad heeft, gaat ook Jesaja 53, een van de aankondigingen van de Messias. Ook waar we het net even over hadden, over het Messiaanse lijden, zowel als volk als Messias. En dan staat er in Jesaja 53, vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte noch luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Noch gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Zwijgend heeft er Jezus geleden. Hij was erfgenaam. En als erfgenaam moest hij lijden. Wat mogen we de Heer dankbaar zijn dat hij onze plaats innam. Dat hij om onze overtredingen, om onze ongerechtigheid, om onze zonde, om onze ziekte voor ons de straf gedragen heeft. En zo willen we ook vanavond met elkaar stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het brood wat hij nam en wat de Heer Jezus zelf brak op de dag waarin hij gevangen genomen werd, overgeleverd werd om voor ons te sterven aan het kruis. Terwijl Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zijn er vanavond ook broeders en zusters die nog nooit hier in de kerk met ons het avondmaal gevierd hebben en dat toch heel graag willen? Zijn die er onder ons en je wilt meedoen, wil je dan even op gaan staan en je naam noemen en belijden dat je een kind van God bent? Zijn er onder ons gasten die dat willen doen vanavond? Zo overzien zijn er geloof ik geen gasten. Oké. Wil ik graag vragen aan broeder Gerard Lepping om met ons de Heer te danken voor dit brood.
Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanavond zo stil mogen staan bij uw lijden en sterven. Heer, we worden er stil van als we lezen wat het u gekost heeft. Het heeft u alles gekost. Heer, en het was u een vreugde om ook die weg te gaan. Heer, u hebt ons gekocht en betaald. En dank u wel, Heer, dat we u mogen danken ook voor het brood wat we nou mogen nemen. Dat het een teken is van uw lichaam. Dank u wel, Heer Jezus, voor het grote offer. Amen.
Zoals u ziet hebben we vanavond voor de eerste keer ons nieuwe avondmaalstel. Waar we heel erg blij mee zijn. Daar hebben we naar uitgekeken. En laten we ook met dankbaarheid ook deze schalen aan elkaar doorgeven. En ook de Heer danken dat hij ons zo rijkelijk gezegend heeft. Niet alleen stoffelijk, maar met name geestelijk in alles wat we in Christus ontvangen hebben. Neemt u het brood, wacht op elkaar en dan eten we het gemeenschappelijk. De Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde nam de Heer Jezus een beker en hij zei, deze beker is het verbond, het nieuwe verbond in mijn bloed. Wat mogen we de Heer dankbaar zijn, dat hij zijn bloed heeft laten vloeien voor al onze zonden. Dat hij ons gekocht heeft en dat we voor eeuwig veilig zijn achter dit bloed. En ik wil graag vragen of broeder Wim Veuring met ons de Heer wil danken voor dit bloed.
Trouw Vader in hemel, Heer, we danken u voor dit moment. Heer, dat u ons ook nodigt aan uw tafel. Heer Jezus, we willen u danken dat we mogen weten dat u ook ons genodigd hebt. Heer, als we ook weten dat u ons genodigd hebt om te komen tot u terugkomt, Heiland. Heer, als we dan ook leven in dit moment in een tijd dat we ook uw komst op aarde ook mogen denken, Heiland. Heer, dan mogen we weten, Heer, dat we ook mogen weten dat er een wederkomst is. Heiland, dat tot die tijd ook, Heer, ook uw daden ook mogen denken, Heiland, met dit brood en wijn. Dank u, Heiland, voor uw liefde. Heer, we hebben ook gehoord, Heiland, dat we ook erfgenaam mogen zijn, Heiland. Maar we mogen weten, Heer, dat we dat erfgenaam is gelijk al ontvangen hebben, Heer, die heerlijkheid, Heiland, door uw lijden en sterven, Heer. Glorie voor uw naam, Heer, voor die heerlijkheid die wij ook als erfgenaam mogen ontvangen. Door uw daden, Heiland, dank u wel, Heer, voor die liefde. Amen.
En zo mogen vanavond met vreugde de beker van verlossing, van bevrijding aan elkaar doorgeven.
Lord, and be
zullen samen de gelegenheid nemen om de Heer te danken voor het lijden wat hij ondergaan heeft en de heerlijkheid daarna. En wie wil met ons de Heer danken? Hartelijk dank, Vader in de hemel, dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer, dat juist op grond van het offer, op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus, het verbond gesloten is. Heer, dank u wel dat we in Christus erfgenamen geworden zijn. Mede-erfgenamen van Christus, erfgenamen van God. Heer, wat zijn we onnoemelijk rijk geworden. En nu begrijpen we ten volle wat u tegen Abraham zei. Je loon zal zeer groot zijn. Veel meer dan wat de wereld ons kan bieden. Heer, dank u wel voor al die rijkdom die we nu ontvangen hebben. We weten, Heer, het is een erfenis door lijden heen. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u voor ons uitgegaan bent. En dat u met ons midden in het lijden staat. Heer, dat u de fakkel zult vasthouden, Heer. En dat we te midden van deze donkere nacht een licht mogen zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons in deze adventstijd helpen om onze ogen omhoog te heffen, naar u te mogen zien. Heer, en ja, we danken u, Heer, dat voor u geen ding onmogelijk is. Heer, dank u wel voor deze heerlijke dag die u ons gegeven heeft, waarin we zo duidelijk mochten ervaren dat u in ons midden was. Heer, zo wilt u ook met ons meegaan en ons bewaren onderweg en op de weg die we mogen gaan de hele week door. Dank u wel, Heer, dat u ons niet zult begeven en ons niet zult verlaten. Heer, dank u wel voor al die zegeningen die we nu ontvangen hebben. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Het lied 615 uit de bundel Opwekking. Dank u voor het kruis. 615, we zingen het helemaal, het lied. En ik zou voor willen stellen om het met elkaar staand te zingen. 615 en dan na het lied, als we dat gezongen hebben, na de zegenbeden, zingen we nog één keer het refrein. Het refrein nog een keer. Waardig is het lam. Zullen we met elkaar gaan staan? Laten we heen gaan onder Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat Jezus komt en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.